We zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Psalm 62. De tweede schriftlezing is Habakkuk 2, vers 1 tot en met 4.
Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jeduten. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil. Mijn hoog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Hoelang zult gij de kwaad aanstichten tegen een man? Gij alle zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijg gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op hem te aller tijd, o gij volk. Stort u lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Sela. Immers zijn de gemene leden lieden ijdelheid. De grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden ze samen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking, nog op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. En zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goedertierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Habakkuk 2. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich. Zij is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.
We vervolgen vanavond de serie over het Bijbelboek Habakkuk. En we lezen samen nog één keer Habakkuk 2, vers 1 tot en met 4. Die versen vormen de stof voor de prediking voor deze avond, Habakkuk 2, vers 1 tot en met 4. Dan zegt Habakkuk het volgende: ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mijn spreken zal en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich in hem, ze is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tot zover. Het thema waaronder dit gedeelte uit Gods woord wordt verkondigd is met Habakkuk in de binnenkamer. Met Habakkuk in de binnenkamer. Allereerst om uit te zien naar Gods woord. In de tweede plaats om te horen van Gods woord. En in de derde plaats om te hopen op Gods woord. Dus uitzien naar Gods woord, horen van Gods woord, hopen op Gods woord. Wij gaan vanavond dus gemeente opnieuw het gebedsvertrek van Habakuk in. Dat is niet dezelfde plaats als waar we Habakuk ontmoet hebben in hoofdstuk 1. Het boekje Habakuk begon met een gebed. Een heel indringend gebed. Habakuk viel met de deur in huis en zo begon ook dit kleine Bijbelboekje. Hij liep vast, zo zagen we de voorgaande keren, met wat hij las in de Bijbel over de Heer en over Gods heiligheid en wat hij tegenkwam in zijn directe omgeving, waar de naam van de Heer zo werd ontheiligd in zijn omgeving, en dat is in Jeruzalem en in Judea. Het volk van God, want dat is Israël, volk van Gods verbond, het volk van de Heer week af van de paden die de Heer voorhield in de schrift. Het greep Habakuk aan. Nog niet eens wat er allemaal gebeurde om hem heen. Het zondige, het ontheiligen van de Heer en van zijn majesteit. Maar vooral dat God dat toelaat. Dat hij zwijgt, dat hij niet ingrijpt. En dat dreef hem uit naar de binnenkamer. Hij kon het niet meer bij elkaar krijgen. Het ontheiligen van de naam van de Heer, terwijl God heilig en heerlijk is. En dat God dan stil blijft. We zeiden toen tegen elkaar, had Habakuk dat maar niet gevraagd aan de Heer. En ik maakte toen de opmerking dat Habakuk spijt als haren op zijn hoofd had, toen God opeens het zwijgen doorbrak en begon te spreken. Want Habakuk bad in zijn gebed om verlossing. En daarmee bedoelde Habakuk, zo zagen we, dat God onder dat volk van Israël een schifting ging houden. Dat hij het onheilige zou verwijderen en dat zij die de Heere mochten vrezen, waaronder Habakuk en vele anderen in deze tijd, in alle rust en in alle stilte verder mochten gaan en God mochten dienen, ook in de tijd waarin ze door de Heere werden geplaatst. Maar de gedachten van de Heere waren heel anders en daarom was het woord van God ook heel anders. De Heere maakte duidelijk aan Habakuk dat hij zou komen niet met een wan om de dorstvloer te doorzuiveren, om het kaf van het koren te scheiden, maar God kwam met zijn oordelen om alles in brand te zetten. Alles. Dus ook de rechtvaardige bracht God onder zijn oordeel. En op een hele concrete wijze maakte de Heer ook duidelijk hoe dat oordeel zal plaatsvinden, namelijk door middel van de Galdeeën. Dat was de laatste keer dat we dat gezien hebben, zagen we dat Habakuk stuk liep op wie de Heere zelf is. Hoe kan God dit doen? Waar blijkt dan zijn trouw, zijn verkiezende liefde, zijn genade, zijn barmhartigheden? Dat de Heere niet een scheiding maakt onder zijn volk, maar het hele volk onder de tucht van het gericht brengt. Het gebed van Habakuk eindigde met vraagtekens, en dan zit ik nu bij het laatste vers van hoofdstuk 1. Dat is eigenlijk geen gebed meer. Je hoort iemand hardop in zichzelf spreken. Habakuk is uitgepraat voor God. En daarom mijn opmerking, wanneer we vanavond opnieuw met Habakuk de binnenkamer ingaan, dat we dan een andere profeet ontmoeten. Anders dan de eerste keer toen we hem tegenkwamen en toen hij boog voor God. Toen was de ondertoon van het gebed verwijtend naar de Heere toe en vulde hij al biddend tot God het antwoord al in. En dat laatste, gemeente, en ik zeg het ook met pijn in mijn eigen hart, dat laatste laat de Heere nooit gebeuren. Dat wij in het gebed voorschrijven hoe God ons moet verhoren. Habakuk stelt zich op. Zo begint dit hoofdstuk, hoofdstuk 2. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte. Habakuk gebruikt een voorbeeld om duidelijk te maken hoe hij zich nu opstelt tegenover God. En dat voorbeeld is ontleend uit het dagelijks leven van Habakuk en uit zijn directe omgeving. Habakuk stelt het zo voor dat hij zich opgesteld heeft op een grote, hoge uitkijktoren. Dat klinkt ons een beetje vreemd in de oren, gemeente. Ik denk dat we allemaal wel eens op een uitkijktoren hebben gestaan. Nog niet zo lang geleden ondergetekende, ook ergens aan de Rijn. En dan kreeg je een prachtig uitzicht over de Rijn, de uiterwaarden en het land daarachter. We keken zo vanuit Gelderland diep Brabant in op die hoge uitkijkpost. En zo werden in deze tijd van Habakuk natuurlijk ook uitkijktorens gebruikt. Om van verre de vijand te zien naderen, denk aan Psalm 121. Om tijdig dan alarm te kunnen slaan, zodat de poorten snel gesloten kunnen worden. Zodat het vee buiten de stad snel uit de weilanden teruggehaald kan worden in de stad. Want als de vijand komt en een belegering slaat om de stad, dan moet er genoeg eten en drinken zijn binnen de stadsmuren. Maar in Habakuk's tijd diende een uitkijktoren ook voor iets anders. Ook priesters en profeten buiten Israël gebruikten een uitkijktoren. Een hoge toren, dat was dan ook alleen speciaal bedoeld voor een priester. En vaak was dat ook verbonden aan het tempelcomplex, waar deze man alleen op naar boven ging en hoog stond om dicht bij de goden te kunnen staan. De uitkijktorens werd ook gebruikt om acht te kunnen geven op het vogelgeschrei. In deze tijd waarin het Oude Testament is ontstaan, waren de mensen echt van overtuigd dat de goden spraken door de natuur, door allerlei tekenen en ook door dieren. Nou, daarvoor werden die uitkijktorens ook gebruikt. Nu haast ik me om te zeggen dat Habakuk zich natuurlijk niet bezighoudt met dit soort praktijk. Maar hij gebruikt dit voorbeeld om duidelijk te maken hoe hij zich nu en waar hij zich nu opstelt in het gebed voor Gods aangezicht. Dit keer komt hij niet voor God met zijn vraag. Maar hij heeft zich voorgenomen om op de uitkijk te gaan staan. En daar te wachten op de komst van de Heer. Daar wil ik toch even bij stilhouden, gemeente. In de eerste plaats wil ik maar een hele paar praktische en eenvoudige lijnen trekken. En dan ook even kijken naar het hart van Habakuk, dat nu toch wel anders is dan in Habakuk 1. Maar eerst maar de praktische en eenvoudige lijnen. En de eerste lijn voelt u denk ik al wel aankomen als ik aan u en aan jou vraag: heb jij ook zo'n plek, ergens in je leven, waar je alleen kan zijn? Waar je terug kan trekken. Waar je de deur achter je dicht kan doen. Waar geen geluiden binnenkomen. En waar het stil is om te luisteren naar wat God tot jou en u wil zeggen. Want hij spreekt gewis, zo zongen we vanmorgen, tot elk die voor hem leeft. En dat voor hem leven begint in de stilte van het gebedsvertrek, in de binnenkamer. De omgang met de Heere gemeente is vaak niet spectaculair, het begin daarvan, opzienbarend. Het bijzondere van Paulus' bekering is dat die man niet een licht zag onderweg naar Damascus. Er zijn meer mensen in de loop van de geschiedenis die God op zo'n bijzondere wijze hebben zien verschijnen en die toch verloren zijn gegaan. U wilt een voorbeeld? Ik denk aan Agab. Hij was een getuige van hoe God kwam in natuurverschijnselen. En hij wist ook, dit is gebedsverhoring. Het gebed van Elia op de Karmel werd verhoord. En Agab moest zich haasten om snel thuis te komen. Anders kwam hij door naar thuis. Maar de regen haalde men in. Hij wist het en hij voelde het. God hoort op het gebed. En toch is deze man verloren gegaan. Het bijzondere van Paulus' bekering is dat God in de hemel zegt: ik zeg het maar in de geest van de tekst, kijk nou dan toch eens. Paulus bidt. Zie, hij bidt. Kijk dan toch eens. Die man die mijn gemeente vervolgde, heeft een plaats op deze wereld gevonden waar de deur achter hem dicht gaat en waar hij alleen wil zijn met God. Heeft u zo'n plaats? Dat ligt niet aan de Heere als u zo'n plaats niet heeft. Dat ligt aan u. Veel mensen worden onrustig als ze alleen zijn. En als het stil wordt. En dat is niet zo best teken, gemeente. Als we de stilte mijden en ons willen omringen met geluiden. Het is goed, ook voor jou, als je op je slaapkamer bent, dat je even alles uitzet en stil wordt voor de Heere. Zo'n uitkijktoren. Dat mag jouw slaapkamer worden. Het tweede, en ik haast me te zeggen, gemeente, en daarin wil ik ook recht doen aan de tijd waarin wij staan. En ik moest met name ook in de voorbereiding denken aan die groep mensen onder onze gemeente die het op dit moment dubbel zo zwaar hebben. En dat zijn onze moeders. Onder hen zijn verschillende, zo merk ik ook in de contacten, op wat voor manier dan ook, die het, juist als het gaat om het gebedsleven, het in deze periode zwaar hebben. In één keer is ons dagelijks leven en ritme ontworteld en ontregeld. Zijn de kinderen thuis. Normaal gesproken bracht u ze naar school. En als u terugkwam uit school, dan had u een moment om in de stilte aan het begin van de dag uw knieën te buigen en uw gezin neer te leggen voor God in het gebed. Of misschien wel 's morgens vroeg, voordat de kinderen wakker werden. Dat u dat moment gebruikt om in de stilte van de vroege morgen op uw uitkijktoren te gaan staan met een geopende Bijbel in uw hand, om te horen wat God tot u zou zeggen. Maar nu is in één keer alles ontregeld en wordt er veel van u gevergd. Ik zeg het maar in alle nuchterheid, ook tegen u en ook tegen mezelf. God weet ook in wat voor tijd wij staan. Als wij in het gebedsleven verslappen vanwege luiheid, dan hebben we dat aan onszelf te wijten. Maar als wij in het gebedsleven voor ons gevoel niet toekomen aan wat de Heere wel van ons mag verwachten, omdat we door de roeping die we hebben voor het gezin en voor onze kinderen daarin voor ons gevoel tekortschieten, dan mogen we dat neerleggen bij de Heere. God geeft wijsheid. En misschien ook wel een moment, een ander moment op de dag, om wel in deze drukke, hectische, veelvergende tijd de knieën te buigen in de stilte van de binnenkamer. We zien ook, gemeente, hoe belangrijk het is dat een ordelijk, regelmatig gebedsleven van belang is als ondergrond ook in het dagelijks leven. Ik wil nog één hele eenvoudige praktische lijn trekken en dan snellen we ons weer terug naar de binnenkamer van Habakuk. En ik richt me heel in het bijzonder tot onze ouderen onder ons, die met ons meeluisteren of meekijken. Er is voor u veel aandacht vanuit de gemeente. Maar heeft u ook aandacht voor onze jongeren en voor onze kinderen? En met name voor de jonge gezinnen in de gemeente. U heeft wel tijd om te bidden. Bid u ook. Als voorbidder voor deze moeders en voor vaders en voor jonge mensen en voor kinderen. Ook in deze tijd. Ligt daar ook niet uw roeping? En dan verwijs ik toch even naar een opmerking die Paulus maakt in een van de brieven aan Timotheus. Als hij het heeft over de oudere weduw of de oudere weduwnaren, maar ik vul dat maar wat breder in, de ouderen in de gemeente, dat het vooral hun roeping en hun taak is om te bidden en te onderwijzen daar waar mogelijk. Er zijn in deze tijd bidders nodig voor gezinnen, voor jonge mensen en voor kinderen. En die doen hartelijk, tegelijkertijd ook een bewogen appel op de ouderen van onze gemeente om oog en gebed te hebben voor de jongeren in de gemeente, voor de alleengaande in de gemeente, voor hen die het in deze tijd zwaar hebben. Op uw uitkijktoren neemt u toch ook de gemeente mee. Habakuk staat er op een andere manier dan de eerste keer, gemeente, zo zei ik het al. En we zullen dat ook lezen in de tekst. Kijk er maar mee, dat staat in vers 4. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Let u even op de volgorde. Het boekje Habakuk begon met Habakuk die sprak. En toen pas kwam het antwoord van de Heere. Habakuk bad als sprekend God voor hoe God moest handelen. Maar nu we hem hier opnieuw in de binnenkamer aantreffen, komen we een andere man tegen. Nu is de volgorde omgedraaid. Waarom? Omdat de Heere Habakuk heeft aangesproken door het woord en hem zo op zijn plek heeft gezet. Nu horen we een man die God niet meer voorhoudt hoe hij moet handelen, maar nu horen we iemand bidden die in de stilte van de binnenkamer verlegen is om het spreken van God. God moet spreken en dan pas antwoordt Habakuk. En dat is toch ook het gebed, gemeente. Het gebed is toch, ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. En dat wanneer wij antwoorden in ons gebed, dat antwoord op het woord van God is gebaseerd. Niet op de omstandigheden of op onze wensen en verlangens, maar wat God toezegt in het woord, mogen we in het gebed terugleggen bij hem. Als antwoord op zijn spreek. Ik vind het altijd een hele mooie volgorde, gemeente, hier in Habakuk 2 vers 1. Als u aan mij vraagt wat is nou eigenlijk het gebed, nou kijk dan naar Habakuk 2 vers 1. Dit is nou het hart van het gebedsleven. Ik stelde mij op mijn wacht om te zien wat hij tot mij spreken zou en wat ik zou antwoorden. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, in dit vers. En dat is het laatste. En dan snellen we ons naar het tweede punt, dat is dat Habakuk stilvalt. Hij stelt zich op zijn wacht. Om te horen wat God zal zeggen. Maar Habakuk is niet meer die ongeduldige man uit Habakuk 1. Die man die sprak in die eerste versen van hoofdstuk 1. Waarom antwoordt u niet? Die daardoor als het ware God verweet dat het zo lang stil bleef. En die als het ware het antwoord, ik zeg het maar menselijke wijs, gemeente, die als het ware het antwoord uit Gods mond wilde persen. En ook nog eens een keer verwachten dat God een antwoord gaf wat bij hem zou passen. Maar hier ontmoeten we iemand die zich opstelt en wacht. En dat wachten heeft niet iets van, ik wacht het maar af wat er staat te gebeuren. Nee, één ding weet Habakuk. Dat is dat God zal spreken. Maar hij laat aan God over wanneer de Heere spreekt, hoe de Heere spreekt en wat God zal zeggen. Ik zeg het maar heel eenvoudig, gemeente, maar dit is misschien wel het moeilijkste in het gebedsleven. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het verbuigen voor de Heere, de stilte van de binnenkamer. De wetenschap, God zal horen. Waarom? Omdat hij dat zelf beloofd heeft in zijn woord. Daarom. Daar hebben we niets bijzonders voor nodig. Daar hoeven we niets voor te krijgen van tevoren. Daar hebben we het woord van de levende God. Wat de Heere voor ons heeft neergelegd en waarop we God ook mogen aanspreken. God is het aan zijn woord en aan zijn betrouwbaarheid verplicht. Ik noem maar even wat belofte gemeenten die daarop wijzen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen. Gij zult mij eren. Bid, u zal gegeven worden. Klopt, en u zal vinden. De gelijkenis die de Heer Jezus daarin vertelt, over die goede vader die natuurlijk aan zijn kinderen het nodige voorgeeft en niet in plaats van een brood een slang zal geven, of voor een ei een schorpioen. En de Heer Jezus zegt dan direct eroverheen, jullie zijn boze vaders, want jullie zijn kinderen van Adam. Wel zo is mijn vader niet, een goede vader, die alleen maar het goede voor heeft en het goede wil geven. En daarom ook het goede zal geven, wanneer we daarom verlegen zijn. God hoort. Maar mag hij dat doen op zijn tijd? En mag hij zelf bepalen wat hij dan zegt? Dan kan het altijd meevallen. En dat valt voor Habakuk trouwens ook mee. Want deze Habakuk, en dan zitten we in het slotwoord van vers 1, die wacht op bestraffing. Ik zei net direct, Habakuk is niet meer de man die in gaat vullen wat hij graag wil horen. Maar Habakuk is wel op zijn plaats in de binnenkamer voor God gekomen. De woorden die hij uitsprak in hoofdstuk 1, neemt Habakuk mee in hoofdstuk 2. En het stelt hem schuldig voor de Heere. Die verwijt, dat ongeduld. maar ook het verkeerde beeld van Habakkuk dat hij van God had, waarmee hij stuk gelopen is, vastgelopen is, en nu berooid met gevouwen handen, aanspoelt in de binnenkamer als wrakhout voor God. God zal antwoorden, maar Habakkuk houdt er terdege rekening mee dat God hem terecht zal wijzen. En wat valt het in zo'n situatie, gemeente? Altijd mee. God valt mee voor degene die weten dat ze recht op straf hebben en genade ontvangen. En God valt altijd tegen voor degene die denken dat ze recht hebben op genade, terwijl ze nooit rechteloos zijn geworden. Hij antwoordt niet wat ik wel heb verdiend. Wat de Heere zegt in hoofdstuk vers 2, kijkt u maar mee, gemeente. En dan maken we meteen ook de stap naar het tweede punt. Wat God antwoordt en zei: schrijf het gezicht, stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die daarop loopt. Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op een einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en zal niet achterblijven. U ziet dat Habakkuk de opdracht krijgt om iets op te schrijven. En dat iets, dat wordt hier in onze vertaling weergegeven, dat is ook terecht, met het woord gezicht. Het woord staat ook in vers 3, want het gezicht zal toch een bekende tijd, stemde tijd zijn. Het is niet voor de eerste keer dat dit woord valt in Habakkuk. De eerste keer was, en daar wil ik even met u naar terugkijken, in Habakkuk 1, vers 1. Ik ben er toen stilletjes aan voorbij gegaan in de wetenschap dat dat woord in vers 1 van hoofdstuk 1 terug zou komen. En dat is nu denk ik ook wel een goed moment. Het woord was daar, de last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Habakkuk is dus een profeet met de ogen, zo lijkt het op dit moment. Maar dat woord gemeente, wat wij niet anders in onze Nederlandse taal kunnen weergeven dan zien en gezicht, kan ons tegelijkertijd ook op een verkeerd been zetten. Alsof God op een bijzondere wijze zich gaat openbaren in het leven van Habakkuk door middel van visioenen. Dat doet de Heer in de tijd van het Oude Testament. Denk maar aan het Bijbelboek Daniël, vooral het tweede deel. Daniël, de ziener van God. Die prachtige profetische vergezichten te zien krijgt van de Heer. Waarin we al zo lijnen zien lopen naar de toekomst toe, naar de tijd van het Nieuwe Testament en naar de tijd van vandaag, het tweede deel van Daniël. En waarin de Heer ook laat zien dat hij door middel van visioenen spreekt en zich zo openbaart. En ik denk ook even aan het Nieuwe Testament, aan Johannes op Patmos. Wat een visioenen en wat een gezichten krijgt Johannes te zien. En Johannes krijgt dan de opdracht om op te schrijven wat hij ziet. En dat doet hij ook. Aan de hand van allerlei beelden ontleend aan het Oude Testament beschrijft Johannes wat hij te zien krijgt in de hemel, op aarde, als ook wat er in de toekomst zich zal afspelen. Maar het woord wat Habakkuk hier gebruikt, daar is het eigenlijk een ander woord opgesloten. Habakkuk moet opschrijven het woord dat hij van God te zien krijgt. Want dat doet hij ook letterlijk. Er moet een groot bord, zo staat er in de taal waarin Habakkuk dit Bijbelboekje geschreven heeft, een groot bord opstellen. En met een groot bord, gemeente, wij zouden vandaag de dag zeggen, een soort billboard van die grote reclameborden aan de kant van de weg. Je ziet ze ook in de verkiezingstijd verschijnen met die grote posters erop, waarin verschillende partijen oproepen om op die bepaalde partijen te stemmen. Wel, zo'n groot bord. Op de hoek van de straat, op een kruispunt, op een zichtbare plaats. Zo'n bord moet Habakkuk maken en op dat bord opschrijven wat God tegen hem zegt. En wat hij opschrijft en moet opschrijven, dat staat in vers 4. Daar kom ik later nog op terug. Waarom benadruk ik dit, gemeente? Wel, ik wil hier op dit moment twee lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn, en ik denk dat wij die allemaal nodig hebben, ook in deze tijd, dat we in de loop van de schrift een ontwikkeling zien ontstaan. Naarmate de Bijbel groeit in de tijd van het Oude Testament, trekt de Heere, als het gaat om visioenen en verschijningen, zich steeds meer terug. En spreekt God steeds meer door het woord, en laat het woord optekenen op schrift, of in dit geval op een bord. Die lijn zet zich door in het Nieuwe Testament. En wanneer de Bijbel is afgerond, dan hebben we te doen met het woord van God. Dat alleen en meer niet. Ik wil even met u bladeren, gemeente, naar, dat kan ook op dit moment wel, naar een passage in een van de belijdenisgeschriften. Dat zijn de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. Ik wil er even met u bij stilstaan. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de Heere zijn kinderen vasthoudt. Maar in hoofdstuk 5 wordt ook beschreven hoe de Heere werkt. Wat is nu het geestelijke leven, het werk van de Heilige Geest? En in hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels leggen de Dordtse vaderen uit hoe God zekerheid van zijn woord ook wil werken in ons hart. En ze verwoorden dat in paragraaf 10 als volgt, hoofdstuk 5, paragraaf 10. Die volgens spruit, ontstaat deze zekerheid, verzekerheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied. Maar uit het geloof. Dus de verzekerheid ontspruit uit het geloof. Aan de belofte van God. Je mag het zo zien, gemeente, dat het geloof hier te vergelijken is met een wortel. Dat wortelt in de belofte van God. En dat daaruit de kracht van de zekerheid put. Aan de belofte van God, die hij in zijn woord zeer overvloedig. Dat ontroert mij altijd in dit moment in de Dordtse leerregelsgemeente. Hoe ruim er gesproken wordt over de goedheid en betrouwbaarheid van de Heer. We hebben niet met een karig God te doen. Die af en toe een enkel moment in iemands leven spreekt. Nee, 2 keer in de week krijgt u een tekst mee voor de binnenkamer. Zondagmorgen en zondagavond. 2 keer in de week. U kunt niet zeggen dat u nooit iets heeft gehoord. Iedere zondag klinkt het woord van God. Alleen staat u op uw uitkijktoren te wachten wat de Heere door het woord tot u spreekt. En dan zeggen onze Dordtse vaders, overvloedig tot onze troost geopenbaard uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. Neem dat eens mee, gemeente, in de stilte van deze zondagavond. God werkt niet door middel van bijzondere openbaringen, visioenen, dromen, stemmen of wat dan ook, buiten en zonder het woord om. Nee, het is groot. Het is oneindig groot. Het is een machtig werk. Waarvan de Dordtse leerregels zeggen, het is nog veel heerlijker dan de schepping van hemel en aarde. Wanneer een moe gestreden, aangevochten ziel houvast mag vinden in de onwankelbare belofte van het evangelie. Want daarachter schuilt het machtige werk van de Heilige Geest. Dat dat kinderlijk vertrouwen plant in het hart. Dat van nature maar 1 ding goed doet. En dat is God wantrouwen. Laten wij juist eenvoudig en dicht bij de schrift leven, gemeente. Zeker in deze tijd. En ons niet mee laten nemen door die bijzondere verhalen die in deze tijd boven komen drijven. Het bijzondere is dat God het eenvoudige hoog acht. En het eenvoudige is een teer aanklevend leven met woord en gebed aan Gods genadetroon. Ik heb meer hoogachting voor mensen die leven bij een opengeslagen Bijbel dan mensen die de straat op gaan met grote verhalen. Habakkuk staat te wachten. En God geeft hem het bevel om het woord van God op een bord te plaatsen. En dat moet u zo plaatsen, kijkt u maar mee, het slot van vers 2, dat een ieder die voorbij loopt dat ook ziet. En hij gebruikt dan eigenlijk een hele merkwaardige uitdrukking. Iemand die in zijn haast voorbij loopt. Je stelt je dat zo voor, maandagmorgen vroeg als het werk weer aanvangt, de mensen onderweg zijn naar hun werk, ze hebben eigenlijk geen tijd, het was al een beetje laat voordat de deur achter je werd dichtgedaan. Je hebt geen seconde te verliezen om op tijd te komen op je werk of op school, en dan denken we even aan de periode daar we allemaal naar uitkijken. Maar dan moet het juist zichtbaar zijn, zegt de Heer tegen Habakuk. Juist voor die vluchtige voorbijganger, die zijn hoofd er niet eens heeft naar staan, moet dat bord in één keer opvallen. En moet iemand in één oogopslag zien wat daarop staat. Waarom? Wel omdat de Heer een boodschap heeft voor deze hele wereld. Juist ook voor dat deel van de wereld dat zijn hoofd en zijn hart niet heeft staan naar het woord van God. Wat een genade van de Heere gemeente. Dat Habakuk dit meekrijgt als opdracht. Timmer een groot bord. Plaats het op een belangrijk kruispunt in Jeruzalem. En stel het zo op dat iedereen die voorbij gaat en die geen tijd heeft om stil te staan, in één oogopslag leest wat er op dat bord staat. Waarom is dat genade van de Heer? En wel, wat heeft God gezegd? Habakuk, stop met je gebed. Ik heb het echt besloten. De Chaldeeën komen. Ze komen. De maat is vol. De wissel is om. Het gericht komt. En dat God naar Habakuk 1 niet terugtrekt en zich weer hult in stilzwijgen totdat het gericht daar komt, maar tegen Habakuk zegt: tussen de tijd dat ik nu spreek tot jou en de opdracht geef om dit bord daar neer te zetten en de tijd van het gericht, krijgen de mensen nog tijd om het woord te horen. Zelfs die mensen die zichzelf geen tijd gunnen om het woord open te slaan. Om de uitkijktoren van het gebed te beklimmen. Om in de stilte van de binnenkamer te wachten op het spreken van de Heere. Wat daalt God laag af, gemeente? Wat daalt de Heere laag af? Juist in deze periode, in het leven van Habakuk. Zeg, hou jij er rekening mee dat we met zo'n God van doen hebben? Die alles op alles zet om jouw behoud te zoeken. En ik zeg het maar even heel menselijk, gemeente. He, wanneer wij aan tafel zitten en u zit daar met uw gezin, willen we dat we eerbied hebben aan tafel met het lezen van het woord. Dan zeggen we stilte. Meester op school vraagt om stilte, om zijn bijbelvertelling te kunnen doen. Kinderen die op dit moment de bijbelvertelling horen via internet van de Calvijnschool, van de Mannix of de Guido of noem een andere school maar. Neem me daar als het goed is ook de tijd voor en dan is het stil in de kamer, dan zitten we te luisteren. Maar nu zegt de Heere, mijn heilig woord gebruik ik voor een billboard, een reclamebord aan de weg. Zodat zelfs iemand die geen tijd heeft voor God, voor zijn woord en dus ook niet voor zijn ziel, alsnog met het woord van de levende God wordt geconfronteerd. Al bestaat het besluit vast dat Jeruzalem verwoest zal worden, toch gunt de Heere mensen nog steeds genade. Habakuk moet dat bord timmeren. Dat is ook een werk van een profeet. Tekst opschrijven en het neerzetten. En de Heere geeft er ook uitleg bij. Laten we maar even lezen, gemeente. Vers 3 ben ik nu. Het gezicht, dus de tekst die Habakuk heeft gezien van de Heere, dat wordt ermee bedoeld. Het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dus tot het moment dat het gericht zal komen, zullen deze woorden klinken in Jeruzalem. Dan zal hij het op een einde voortbrengen. Dan zal hij de belofte van gericht vervullen. En heeft dat woord van die tussenliggende periode geen zin meer. Waarom niet? Omdat met de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel ook het bord van Habakuk verbrand en verwoest wordt. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen. Hij zal niet achterblijven. De Heere wil als het ware zeggen tegen Habakuk: Habakuk, dat is allereerst een boodschap voor jou. Wat je op dat bord schrijft, de woorden die ik je opdraag, dat betekent dat de Heere ook het meent. Dit woord is betrouwbaar. Ik kom het na. Zelfs in het gericht blijk ik de waarachtige, de betrouwbare te zijn. Het zijn niet maar zomaar losse woorden, een loze kreet, een opmerking in de ruimte. Nee, ik sta erachter. Ik sta er garant voor. Ik zal het zeker waarmaken. Ik doe dat op mijn tijd, maar ik zal gewisselijk komen, zo zegt de Heer, vast en zeker. Wat een woord, gemeente. Ook voor u en voor jou en voor mij in deze tijd. Dat de Heer echt te vertrouwen is. Wij zien uit naar de komende dagen, toch? Naar de persconferentie van onze regering en premier. Wat er gezegd zal worden, dat weten we niet. We zijn ook een beetje in spanning, ik denk u ook. Als het gaat om de scholen, hoe gaat dat zo meteen? Eén ding weet ik wel wat er gezegd gaat worden. En dat is wat we een paar keer zullen horen. We weten het niet. De eerlijkheid gebiedt de regering dat te zeggen. En dat doet mij goed, gemeend, om te merken dat de regering dat dan ook maar gewoon zegt. We weten heel veel dingen niet. En we rennen achter de ontwikkelingen aan, inderdaad. Ons past in deze situatie geen grootpraat. Geen luchtspiegelerij. Maar ootmoed en eenvoud en bescheidenheid. Maar bij God is het juist andersom. Bij de Heere weet je wel waar je aan toe bent. Ook al geloof je er helemaal niets van. Dat doet aan Gods betrouwbaarheid niets af. De Heere zegt het heel nadrukkelijk tegen Habakuk. Habakuk, ik maak het waar. Echt waar. Achter dat bord in Jeruzalem sta ik, de levende God. Ik zal gewisselijk komen. De gemeente, dat maakt ons ook nieuwsgierig. En dat is het laatste vanavond. Dat zit ook in ons derde punt. Wat we naar voren halen. Wat staat er nou eigenlijk op dat bord? Wel, dat staat letterlijk in de Bijbel. Kijk er maar mee, vers 4. Daar zegt de profeet ziet. Dubbele punt. Let op. Dit moet ik opschrijven. Zijn ziel verheft zich en is niet recht in hem. Dat is de eerste zin. De tweede zin. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Twee zinnen dus. Omdat het ook over twee soorten mensen gaat. Zijn ziel verheft zich in hem. Dat klinkt heel omslachtig, gemeend, in onze oren. Dat heeft ook te maken met de taal waarin Habakuk deze woorden heeft opgetekend. In het Hebreeuws is het ook wel best wel omslachtig. Dat komt omdat alle nadruk valt in dat eerste deel op de ziel van iemand die zich verheft in hem. Dat bedoelt Habakuk mee, iemand die hoogmoedig is. En die door zijn hoogmoed niet recht tegenover God staat. En tegenover die hoogmoedige die niet recht tegenover God staat, staat die andere persoon. De rechtvaardige, die dus wel recht tegenover God staat en die door het geloof zal leven. Daar kom ik straks op terug. Eerst maar even tegen elkaar zeggen vanavond, gemeente. Op dat bord van Habakuk staan twee soorten mensen. Dat is niet alleen gedateerd van toen. Dat er in Jeruzalem twee soorten mensen leven. De hoogmoedige tegenover de rechtvaardige. De hoogmoedige tegenover de ootmoedige. En dat is van alle tijden. En dat is ook voor onze gemeente van toepassing. Twee soorten mensen. En u heeft de Heere voor alle twee hetzelfde woord. Het staat op één bord. Dat mag ons wel aangrijpen, gemeente. Dat al is er verschil, onderscheid, ook in het midden van onze gemeente, tussen mensen die God niet vrezen en mensen die de Heere wel vrezen. De Heere beide mensen, als het gaat om zijn betrouwbaarheid, op dezelfde manier behandelt. De Heere is, als het gaat om zijn betrouwbaarheid, niet anders in de richting van zijn volk en van zijn kinderen, als dat hij spreekt tot mensen die hem nog niet kennen. Ook tot hen spreekt God. Gewis. Betrouwbaar. Is er geen woord Spaans bij, maar hoeven we ook geen moment te twijfelen, omdat de Heer het misschien niet zou menen. Nee, hij spreekt wel menend. Oprecht. Bewoog, zonder dubbele agenda, zonder een dubbele mond. Dat doet de Heere ook in de wetenschap dat het gericht de tijd van Habakuk aanstaande is. Dan nog wendt God zich tot hen. En hij benoemt hun zonde. Jeruzalem gaat niet verloren vanwege de vele zonden die daarin plaatsvinden. En u gaat niet verloren omdat u zoveel verschillende zonden tegenover God hebt gedaan. Nee, als ik het Oude Testament goed begrijp, gemeente, en vooral de profeet Ezechiël kijkt daar na de val van Jeruzalem op terug. Hij krijgt letterlijk de vraag van de mensen in Babel, waarom is die stad nou gevallen? Wel, zegt Ezechiël, dat kwam door de hoogmoed. Omdat de stad hoogmoediger was dan steden als Sodom en Gomorra, heeft God uiteindelijk ingegrepen. Maar dat geldt ook voor u. Als u steeds dat bord voorbij loopt, hè? Waar het woord op staat. Het woord van de levende God. En dat je, laat ik het maar gewoon uitbeelden zoals dat woord het ook bedoelt, je neus ervoor ophaalt. Er boven gaat staan. Boven God gaat staan. Achterloze woord langs je neer laat glijden. Net doen alsof er niets aan de hand is. Je mee laat nemen door de waan van de dag. En dat is ook een gevaarlijke tijd waarin we leven, gemeente. We worden geleefd, toch, door de media. Ik merk het ook aan mezelf. We volgen het nieuws angstvallig. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Hoe gaat het eruit zien? Maar die uitkijktoren, weet u wel, waar u en ik op mogen staan. Om uit te zien naar het woord van de levende God. Iedere keer als u en ik die kant op kijken, blijft die toren leeg. Wat kunnen we zo gemakkelijk meegenomen worden, gemeente, door de waan van de dag? Dat is ook hoogmoed, toch? Op wie stellen we dan ons vertrouwen? En van welke kant verwachten we het? Van Den Haag? Van het RIVM? Van de medische wereld? Of hopen we op de levende God? Ook in tijden van zorg, van spanning, angst en ziekte. Twee verschillende mensen, twee verschillende woorden. Ik kijk ook even met u naar de andere groep die erop staat. En dat doe ik maar kort. Waarom? Dat zal ik ook uitleggen. Omdat het volg, de versen 5 tot en met 13, een commentaar, een uitleg van de Heere is bij het woord dat op dat bord staat. Met eerbied gesproken, Habakuk krijgt de opdracht om die woorden op te schrijven. Vers 4, die twee zinnetjes. 1 geadresseerd voor de hoogmoedige en 1 geadresseerd voor de rechtvaardige. En dan gaat de Heere vervolgens ernaast staan. En in de verse die volgt uitleg geven bij zijn eigen woord. God zorgt zelf voor de toepassing van zijn woord. Kunnen we trouwens ook met een gerust hart aan de Heere toevertrouwen, gemeente. Dat hij het woord van hem toepast in ons hart. En dat doet ook recht aan de plaats waar Habakuk staat. En waar u en ik, als het goed is, staan of op onze knieën liggen. Namelijk op onze uitkijkpost. Om te zien wat de Heere in mij zal spreken. Dus tot mij spreekt door het woord. En het toepast in mij als uitleg bij dat woord. Zie daar, gemeente, het belang van het werk van de Heilige Geest. Ik werk dat de volgende keer verder uit. Maar ik kijk even met u naar die tweede zin. Er staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nu wordt het oplassen geblazen, gemeente. Want we kijken even naar dat woordje geloof. Wat bedoelt de Heere daar nu mee? Wat is dat eigenlijk? Geloof. Nou, laten we eerst maar even, om onszelf daarin ook te beproeven en te corrigeren misschien, kijken naar Habakuk. Kijk, toen Habakuk begon te bidden in hoofdstuk 1, die eerste versen, dacht hij dat hij vol geloof bad. Het waren op zich ook Bijbelse woorden, ontleend aan de psalmen. Ook het woord, Heere, waarom zwijgt u al zo lang? Toch was Habakuk niet op zijn plek. Waarom niet? Omdat hij al biddend God ging voorschrijven wat de Heere moest antwoorden. Hoe dicht ligt dat naast elkaar, vindt u niet? Gods vrezen en hoogmoed. Ik moet denken aan een ouderling die uit mijn eerste gemeente, die veel voor ons betekend heeft. Hij zei dat zo vaak, het vloeit zo vaak door elkaar heen. De ootmoed en de hoogmoed. Het vloeit zo vaak door elkaar heen. Dan kun je ook veel met jezelf te stellen hebben. Ik denk dat u wel weet wat ik bedoel als u de Heere mag vrezen. Dan heb je zoveel met jezelf te stellen. Met jouw geloof. Jouw verwachting. Maar bij Habakuk werd dat allemaal weggehaald. En moest hij stil worden voor de Heere. En dan zitten we eigenlijk bij de grondbetekenis van dit woordje geloof. Ik zal vertalen, gemeente, zoals het letterlijk daar staat. Maar de rechtvaardige zal door zijn beamen leven. Dat staat er eigenlijk. Onder dit woord geloof staat in de taal van de Bijbel, van het Oude Testament, het Hebreeuws, het woordje amen. En amen is een antwoord op het woord van God. Habakuk moest leren amen te zeggen op het woord. Habakuk, ik kom. Ik kom met mijn oordelen. Ik kom met mijn gericht. Ik ben niet meer tegen te houden. De wissel is om. Alles zal ik wegvagen. Habakuk moet leren op zijn uitkijktoren om God in dat woord bij te vallen. Ik hoor iemand zeggen, dominee, wat is dat een moedeloze boodschap. En wat geeft dat een moedeloos gevoel? Nou, dan bent u te vroeg met uw oordeel. Want als ik even een stap vooruit doe, gemeente, naar het slot van Habakuk, dan komen we daar geen teleurgestelde man tegen. Die op de brokstukken van Jeruzalem het niet meer ziet zitten en alles is kwijtgeraakt, ook God. Maar dan zegt Habakuk aan het slot van hoofdstuk 3, dat wanneer de stal leeg is, de boomgaarden platgewalst zijn, de huizen in brand zijn gestoken, hij nog met vrolijkheid zal opspringen in de Heere. Dat is beamen. Dat we God laten en hem daarin aanbidden. Zover bent u nog niet, ik ook nog niet. Maar daarvoor hebben we dat bord nodig. Iedere keer, ook in de komende week, als we langs Habakuk 2 vers 4 lopen, al is het misschien vluchtig, laten we toch even bij dat bord stilstaan. En onszelf twee vragen stellen. Hoor ik nou bij die hoogmoedige of hoor ik bij de rechtvaardige? Dat kunnen we, dat antwoord, krijgen aan de hand van wat er leeft in ons hart. Bij de hoogmoedige verheft zijn ziel in zich. Hij staat boven God. En bij de rechtvaardige, de ootmoedige, buigt een ziel onder God. Amen.